Zo, goedemorgen allemaal. Ik wil graag Gods woord met jullie openen en een paar gedeeltes inleidend daaruit lezen. Het eerste gedeelte is 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met vers 8. Dat is de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Hoofdstuk 15, dat hele lange hoofdstuk over de opstanding. Vers 1 tot en met vers 8. En daarna Colossenzen hoofdstuk 1, maar eerst 1 Korinthe 15. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt. Indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb, tenzij ge tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En hij is verschenen aan Cephas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen, maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene, zegt Paulus. En Colossense, hoofdstuk 1. Vers 15 tot 20. Ik heb jullie al een paar keer uit dit gedeelte iets doorgegeven, 3 keer. En vanmorgen de 4e keer. En over 6 weken de 5e keer, de laatste keer. Colossense 1, vers 15. Hij, Jezus Christus, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben bestaan in hem en hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Tot zover. De tekst is dan, zult u begrijpen, het tweede gedeelte van vers 18. Hij is het begin, de eerstgeboren uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Eigenlijk was vers 18a aan de beurt. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Maar dat komt dus over 6 weken. Ik heb het omgedraaid vanwege paasmorgen. Het komt beter uit dat ik nu de 5e neem en over 6 weken de 4e. Goed, geliefde broeders en zusters, vrienden hier vanmorgen in Sliedrecht. De eerste willen zijn, willen winnen. Dat is toch een drijfveer voor veel mensen. Misschien niet allemaal, maar toch wel heel veel mensen. In de sport, in je werk, in de politiek, school, maatschappij, in de muziek. Je wilt toch op de bovenste plaats zien te komen met je prestatie. Want dat voelt goed, En je hebt gelijk invloed. Je telt tenminste mee. Altijd maar weer tweede zijn is niet zo fijn en nooit op de hoogste tree, dat valt toch niet mee. Weet je dat vroeger van Joop Zoetemelk? Was de eeuwige tweede, werd hij genoemd. Ook Nederland, voetbalelftal in de WK, is ook altijd maar tweede. Ja, dat is niet waarvoor je de finale speelt natuurlijk. Je wil winnen, je wil de eerste zijn. Nou, die drijf om te winnen, om te overwinnen, om te leven, om te overleven, zit er nou eenmaal normaal gesproken in bij de mens. Maar we moeten allemaal ook leren verliezen. We moeten allemaal ook leren incasseren. We moeten allemaal ook leren dingen los te laten, over te geven. Dat is een andere kant van het leven. En die kant is vaak veel vormender, karaktervormender, dan maar winnen en de hoogste plaats bekleden. Nu, de dood is een hele harde realiteit in het leven van elke dag. De afbraak van het leven is nu eenmaal, hoe je er ook tegenaan kijkt, een moeilijk gegeven. Veel pijn, veel verdriet, een groot gemis, een leegte als je iemand moet laten gaan. En de dood sterker is dan het leven. Dat is pijnlijk. Mensen doen er dan ook alles voor om ouderdom en de dood tegen te houden, weg te werken, enzovoort, enzovoorts. Te ontlopen, te ontvluchten, maar te vergeefs. De afgelopen weken zijn weer veel mensen gestorven, misschien ook mensen die u kent. Ook mensen die arm zijn, hongerend zijn, medebroeders en zusters die vervolgd worden. Zijn er de afgelopen weken ook weer vele gestorven en zijn bevorderd tot heerlijkheid. Er zijn ook veel vereenzaamde mensen. Hoe vaak lezen we niet in de krant, in Amsterdam of in Brussel of waar ook in West-Europa, dat soms iemand wekenlang, soms zelfs een jaar, in het huis ligt, gestorven, dood. Niemand heeft hem of haar blijkbaar gemist. Dat is heel pijnlijk. Nu, Paulus schrijft aan de gemeente te Colosse over hem, Jezus Christus, die als eerste uit de dood is opgestaan. En dat gedenken we vandaag, dat belijden we vandaag, dat vieren we vandaag. Hij is de allereerste die de doodsteek heeft gegeven. Hem heeft overwonnen. In de kern. Iemand die vijand, want dat is het nog steeds, heeft overwonnen, dat is echt erg goed nieuws. We denken na over de nadere kennismaking die Paulus doet in de Colossenzenbrief aan de mensen daar, nadere kennismaking met de Heer Jezus. Wie is hij nou werkelijk? Nou, we hebben al gezien dat hij de beeld was van de onzichtbare God, de icoon. Hij openbaart God en hij vertegenwoordigt God, betekent dat? Toen hij hier op aarde was, openbaarde hij God, liet hij God zien zoals God werkelijk is, in zijn karakter, zachtmoedig, nederig van aard, maar ook rechtvaardig en heilig. Hij vertegenwoordigde God, want de woorden die hij sprak, dat waren rechtstreeks Gods woorden. Want hij sprak alleen dat wat hij de Vader eerst had horen spreken. En hij deed alleen de daden die hij de Vader eerst had zag voordoen. Totaal afhankelijk van hem. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Ook de eerstgeborene van de ganse schepping. Hij is de schepper zelf. Hij staat aan het begin van alles. Hij is ook de onderhouder, de drager van alle dingen. Het hoofd van zijn lichaam, de gemeente, dat komt dan de volgende keer. En tot slot vijfde, Christus als eerstgeborene uit de dood. Letterlijk staat er, hij is begin, eerstgeborene vanuit de dood, opdat hij de eerste zal zijn in alle dingen. We zien Christus als oorsprong van het leven en als overwinnaar over de dood vanmorgen. Eerst oorsprong van al het leven en overwinnaar over de dood. Schepper en herschepper, zoals u wilt. Oorsprong van het leven. Hij is begin, zegt Paulus, zonder lidwoord. Hij is niet een begin, hij is niet het begin, hij is begin. Dat wil zeggen dat hij aan het begin staat van alles. In hem is het leven, hem is geen leven gegeven, hij is het leven zelf. Ons is allemaal het leven gegeven en wij zullen het ook weer moeten afstaan. Wij zijn daar tijdelijk rentmeester over en moeten dat goed leren beheren. Maar hij heeft het leven in zichzelf. Hij is het leven zelf. Daarom is het eigenlijk helemaal niet verbazend dat hij opstond uit de dood. Het moet ons eigenlijk meer verbazen dat hij mens wilde worden en kon sterven. Dan dat hij opstond uit de dood, want hij is het leven zelf. Wat je nooit kunt doden. Ook al hebben ze dat in zijn mens zijn wel gedaan. Hij is het begin, hij is begin, zegt Paulus. En dat moesten de mensen in Colosse heel goed weten. Dat hij het begin is. Begin, de schepping Gods. En dat alles, zoals hij daarvoor gezegd, alles door hem en tot hem geschapen. Alles zal weer een keer voor hem moeten buigen. Daarom heeft de vijand voor iemand die in Christus is en hem gelooft, hem beleidt en dichtbij hem blijft, geen macht meer over hem of haar. En dat moet de gemeente goed weten, want er waren vijanden gekomen opnieuw, ook via andere mensen, via dwaalleer in de gemeente van Colosse, die valse leerlingen binnenbrachten die van de boze waren. En die hen wilden aftrekken van Christus. Christus moest weer in het middelpunt komen. Hij is begin, het absolute begin. Schepper, die boven alles staat en alles zal brengen tot het uiteindelijke grote voltooiing. Het leven is één groot mysterie. Het ontstaan, de opbouw ervan en de ontwikkeling. We kunnen het wetenschappelijk een beetje bekijken en heel beperkt verklaren, maar het is en blijft een wonder en een mysterie. Hoe een klein mens groeit van celdeling naar celdeling. En hoe alles in het begin al is aangelegd. Dat is onvoorstelbaar prachtig en mooi. Ook kwetsbaar. En wat gaan wij mensen daar toch onzorgvuldig mee om? Dat is verschrikkelijk, dat moet God ook veel pijn doen. Menselijk leven, de celstructuur, de genen, het DNA. Het is een wonderbaar geheel. Die spreken van Christus wijsheid en creativiteit. Hij is begin. Hij heeft dat ontworpen, hij heeft dat bedacht, hij heeft dat gemaakt, hij heeft dat geschapen. Onvoorstelbaar groots. Hij is de eigenaar, alles behalve zelfbeschikkingsrecht. Geen mens heeft het recht om over zijn eigen leven te beschikken. Want het is, elke cel is het eigendom van Christus. Daarom is het ook straks bij de eindafrekening... Zo groot als men niet heeft geloofd in Jezus Christus. Het ongeloof in hem, het zich niet toevertrouwen aan hem, zal de grootste zonde zijn die nog overblijft, die niet aan het kruis, als het ware, is meegedragen en die blijft staan als een paal boven water en waardoor men veroordeeld wordt. Jullie hebben Jezus Christus niet aanvaard. Je hebt het begin, degene die het, de schepper is van je leven, niet willen eren. Dat is een doodzonde. Het leven is een gebroken leven geworden door de afval van God. In Genesis 3 weten we heel goed dat de mens is weggelopen van God. God op het hart getrapt heeft. Zijn geest is gestorven. Hij is gescheiden van God. En nu moest God opnieuw beginnen, opnieuw ergens een begin maken. En dat deed hij in Christus geboren in de maagd Maria. Een nieuw, kwetsbaar, klein begin. Om de dood te kunnen doden in de kern van het probleem. Het leven, mensenleven. De gebrokenheid, want de dood is nog steeds de uitbetaling van de zonde en is een harde realiteit. Dat kunnen we mooi maken, wegstoppen, verbloemen, letterlijk of figuurlijk. Maar het is een harde realiteit. Het is de laatste en het blijft de laatste vijand totdat Jezus weerkomt en hem tot slot voorgoed wegstopt, vergrendelt voor eeuwig en altoos. Nu behoort alles nog bij de eerste dingen die een keer voorbij zullen gaan. De eerste dingen, vergankelijkheid, gebrokenheid, onvolmaaktheid, doelloosheid van het leven. En ik en u en wij leven te midden van die eerste dingen. Als ik zonder Christus leef, te midden van die eerste dingen, dan is het wanhoop. En als ik met Christus leef, te midden van die dingen, dan is er hoop, want we weten door het geloof dat het anders wordt. De latere dingen, de onvergankelijkheid, de ongebrokenheid, de volmaaktheid, de doelgerichtheid, dat komt allemaal straks volledig en volkomen. En nu, door Gods woord en door de Heilige Geest die in ons woont, hebben we daar al een voorsmaak van. Mogen we elke dag proeven hoe heerlijk het is om van genadebrood te leven. Hoe geweldig het is om uit Gods hand te ontvangen elke dag genoeg om weer een klein stukje verder te gaan in de woestijn van het dagelijkse bestaan. Hij voorziet in alles wat ik nodig heb. Er is hoop dankzij de opstanding van de Heer Jezus, te midden van de gebrokenheid. En dat geldt dan voor ons persoonlijk, maar dat mogen we ook uitdragen naar anderen toe, ervan getuigen dat dat de enige weg is voor herstel en de enige weg is van verzoening. Christus, hij is begin, oftewel de oorsprong van het leven. Maar ook de overwinnaar over de dood. De eerstgeborene, zegt Paulus hier, uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Hij was al de eerste, ten diepste. Maar nu onder alles is hij de eerste geworden. Want door zijn mens zijn en menswording is hij ook heeft hij ons leven geleefd? Heeft hij ons leven doorleefd? Heeft hij alle stadia doorleefd die ik ook doorleef? Hij deed het op een volmaakte wijze. En zijn leven wordt door het geloof, door God de Vader, nu aan mij toegerekend. Hij ziet mij aan in Jezus Christus en mijn leven is vlekkeloos en rein. Kun je het je voorstellen? Haast te mooi om waar te zijn. Maar zo is het wel. Hij moest dat doen, opdat hij in alles de eerste zou zijn. Ook in dit leven, dit gebroken leven. Met vermoeidheid, met dorst, met verzoeking en beproeving. Hij moest door alle stadia heen gaan. Om dat te beleven, door te leven en te leven. Voor mij, in mijn plaats. De dood is een harde realiteit, het is de loon van de zonde. Daarom was verlossing en verzoening nodig en moest Jezus wel een menselijk lichaam aandoen van vlees en bloed. Want hij moest de dood dubbel en dwars sterven. Opdat hij de dood van binnenuit zou kunnen overwinnen en van binnenuit de laatste doodsteek zou kunnen toebrengen. Maar nochtans, wij leven nog met die realiteit. De dood is nog de wereld niet uit. Niet in u en ook niet in mijn leven. En de voorboden ervan, bepaalde gebreken, bepaalde ziekten, kunnen ons ook overkomen. Kunnen ook in ons leven zijn slag slaan, om het zomaar te zeggen. En daarom is het nodig om ook daarover te spreken in alle eerlijkheid met elkaar. Het is goed om over je sterven te spreken. Het is goed om te weten dat je vergankelijk bent. Dat maakt je ook, als het goed is, afhankelijk. Die vergankelijkheid. En als je partner niet weet wat je wil bij je begrafenis, dan is er toch een tekort. Ik heb mensen gekend, en nog wel medebroeders sprekers die zo vol waren van de opname, en dat zijn we natuurlijk allemaal ten diepste, maar die dachten dat ze in hun leven zeker de opname zouden meemaken en die niets hadden voorbereid voor hun begrafenis. Dat is wel triest. Je moet het allebei doen. Zowel leven in die overtuiging dat hij komt tijdens je leven, maar ook realistisch zijn, zeggen van nou, het zou kunnen zijn dat ik hier zou sterven voordat Jezus terugkomt. Dat is gewoon een realiteit, daar moet ik nuchter in zijn. Dus laat ik maar even wat liederen opschrijven. Ik heb het al tientallen jaren klaar liggen en nu staat het op de computer. Wat ik graag wil doen. En af en toe wijzigt dat en dan komt weer een lied bij, dan gaat er een lied af enzovoort. Zo reëel moet je wel zijn en je moet je partner niet nalaten zonder daarover te hebben gesproken. Te weten waar je naartoe gaat, wat je zekerheid is en wat het fundament is waarop je staat, toch? Ook als je jong bent, zou ik dat doen. Want als je nu jong bent, 20, 24, 26, 18, 16, maakt niet uit. Het wil niet zeggen dat je je nieuwe levensjaar haalt, per definitie. Links en rechts vallen mensen die jong zijn, waarom zou dat mij dan niet overkomen? We leven te midden van de gebrokenheid. Wees daar heel reëel in. Nu, de Heer Jezus deed dat eigenlijk precies hetzelfde met zijn discipelen. Als je leest Johannes 13 tot en met 17 in één ruk. Vanaf de voetwassing tot met het hogepriesterlijk gebed. Dan zie je hoe pastoraal Jezus Christus met zijn discipelen opgaat. En hem voorbereidt op alles wat daarna komen gaat. Op zijn arrestatie. Op zijn lijden. Op zijn sterven, op zijn opstand. Hij legt het allemaal uit op de komst van de Heilige Geest. Hij maakt ze er klaar voor. Wat een geweldige pastor. Wat een geweldige liefde en een zorg voor de mensen met wie hij opgetrokken heeft al die jaren lang. Hij laat ze niet aan hun lot over. Hij laat ze niet onvoorbereid. Hij helpt ze en geeft ze alles aan wat nodig is. En later zullen ze dat weer herinneren en zeggen, ja, dat heeft hij gezegd, dat is waar ook. Wat heeft dat ons goed gedaan? En dat doet ons nog goed. Dat is noodzakelijk. Jezus heeft al tijdens zijn leven heel duidelijk getoond dat hij macht over de dood had. Hij heeft 3 mensen opgewekt. Een meisje van onder de 12, een dochtertje van Jairus. Een jongeling van boven de 12, de jongeling van Nain. En een volwassen man, Lazarus, van boven de 30. Elk levensstadia, daarin is Jezus de baas en heeft hij de macht over de dood. Maar hij is wel de eerstgeboren uit de dood, want hij is de eerste die met een nieuw lichaam kwam. Het jochtertje van Jairus is weer gestorven, de jongeling van Nain is weer gestorven en ook Lazarus is weer gestorven. Maar hij sterft nooit meer. Als zoon van mensen, met een hoofdletter, zal hij altijd blijven leven in dat nieuwe lichaam. Het is een merkwaardig, we moeten 1 Korinthe 15 vanmiddag maar eens rustig lezen, of morgen. Een prachtig hoofdstuk over de opstanding. Waarin het verschil wordt aangetoond en ook het gelijke. Het is als een zaad. Het zit er allemaal al in, maar het is toch heel anders als je het weer op ziet komen. Het vlees van vis en vogels is weer anders. Het is hetzelfde, maar het is toch totaal anders. Ze herkenden Jezus, maar ze herkenden hem ook niet. We zullen elkaar straks in het nieuwe lichaam herkennen, maar ook zeggen, hé, ben je zo? Dat had ik nooit gezien. Dat had ik ook niet verwacht. Vollediger, volmaakter. Helemaal opengebloeid. Zonder enige zonde, zonder enige gebrek. Dat moet toch geweldig feestelijk zijn. Jezus heeft voor het eerst een nieuw lichaam aangedaan. Daarom is hij ook de eerstgeborene uit de doden. Het allereerste. En er zullen er vele volgen. Wat is God goed dat hij het paradijs heeft afgesloten destijds met een engel en een flikkerend zwaard. Opdat de mens niet zou eten van de boom des levens en eeuwig zou blijven leven in dit sterren, in dit lichaam. Met al zijn gebreken. Jezus heeft een nieuwe levensboom geopend, als het ware. En hij heeft door zijn opstanding uit het graf nieuw leven. Prachtig, zegt Paulus dat aan Timotheus, 2 Timotheus 1. Hij heeft het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht. Het leven en de onvergankelijkheid. Nou, daar hebben we nu al deel aan. En straks zullen we er optimaal van genieten. Jezus' opstanding is het fundament voor een geheiligd leven nu. En voor onze lichamelijke opstanding straks. Kijk maar in Colossenzen 3. Iets verder in Colossenzen 3 komt hij daar nog weer op terug en laat hij dat heel duidelijk zien. Hoofdstuk 3 vers 1. Indien jullie dan met Christus zijn opgewekt. Want jullie zijn met hem gestorven, met hem opgewekt, zelfs al gezeten in de hemelse gewesten met Christus. Als je dan met hem opgewekt, als je dat beleidt, nou zoek dan ook de dingen die boven zijn waar Christus is. Want daar is je thuis, daar is je doel, daar is je leven. Dat moet het hoofdkenmerk zijn van je leven. Gezeten aan de rechterhand van God, bedenk dan ook de dingen die boven zijn en niet meer langer de dingen die op de aarde zijn, want jullie zijn gestorven en jullie leven is verborgen, geborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dus dat is een geweldige aansporing, die opstanding van de Heer Jezus. En ons opgewekt zijn met hem, op grond van zijn lijden, sterven en opstanding. En die heeft het ook mogelijk gemaakt om de dingen te zoeken die boven zijn. Het volmaakte. Het reine. Het heilig, rechtvaardige, het zachtmoedige. Alles wat hem kenmerkt. En door de geest gaat die vrucht dan ook in mijn leven groeien en bloeien. En mogen andere mensen daarvan genieten, zoals wij straks en nu alweer genieten van de bloesem die links en rechts staat te bloeien. Mooi toch? Dat anderen zich aan ons kunnen verwarmen. En straks het fundament van de lichamelijke opstanding. 2 Timotheüs 1 vers 10. Laat ik die tekst nog even met jullie lezen. Want dat zegt hij daar wel zo prachtig tegen Timotheus, die nog een groot deel van zijn leven voor de boeg heeft. En Paulus, die het aan het afsluiten is, geeft hij nog een flink en een hart onder de riem. Vers 9a zegt, de genade die ons in Christus Jezus is gegeven voor eeuwige tijden, dat was Gods plan al lang, doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Letterlijk staat er, en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft. Leven, echt leven met de hoofdletter, en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft. Dat is nu allemaal bereikbaar. Dankzij zijn opstanding uit de doden. Ik ben niet langer gebonden en onderworpen aan de dood. Hij maakt een nieuw begin. Dat heeft hij gedaan en dat zal hij opnieuw doen. Dat is een heerlijke wetenschap. Christus opende de baarmoeder van het graf als een eersteling. En wij zullen hem volgen. De dood kon hem niet langer vasthouden. De weg is open. Hij heeft baanbrekend werk verricht wat dat betreft. Eerstgeborene, prototokos, dat betekent de allereerste die de eerste stap zet waarna anderen zullen volgen. Het is, de opstanding van de Heer Jezus is al veel, is al veel dispuut over geweest in de loop der eeuwen. Er zijn al heel wat mensen geweest die dat hebben willen onderzoeken om het te bewijzen dat het niet waar is. Er waren twee mannen, Gilbert West en Lord Lyttington, in de 19e eeuw. Ze gingen naar Oxford studeren en zij waren vastbesloten om de basis van het christelijk geloof aan te vallen. Dus Lyttington zette zich neer om te bewijzen dat Saulus van Tarsus, later Paulus, zich nooit tot dat christendom had bekeerd en West zou aantonen dat Jezus Christus nooit uit zijn graf was opgestaan. Afzonderlijk van elkaar gingen ze die studie aan. En na een tijd kwamen ze samen om hun bevindingen uit te wisselen. Ze waren beide nogal bedeesd, want de uitkomst was heel anders dan ze hadden verwacht. Lyndon toonde door zijn onderzoek aan dat Saulus werkelijk een radicaal nieuw mens was geworden door zijn bekering tot het christendom. En West dat de bewijzen onmiskenbaar heen wezen naar het feit dat Jezus Christus werkelijk uit de dood was opgestaan. Iemand die echt de waarheid onderzoekt, zal de waarheid ook vinden. In de vorige eeuw is dat nog een keer zo gelopen met, ik weet niet of iemand ooit dat boek geloofde, Who Moved the Stone? Wie haalde die steen toch weg? Dat is een boek dat Morrison geschreven heeft. En dat boek is hij begonnen eigenlijk om aan te tonen dat mensen dat gedaan hadden, dat het allemaal mensenwerk is geweest. En hij heeft het ook bestudeerd en hij heeft een eerste hoofdstuk moeten herschrijven van zijn boek. En weet je hoe dat eerste hoofdstuk dat genoemd heeft? Ik moet het even opzoeken waar het staat. Het eerste hoofdstuk heette Het boek dat geweigerd werd geschreven te worden. Zo begint hij dat boek. Het boek dat geweigerd werd geschreven. Dat wil zeggen, ik wilde het boek schrijven om aan te tonen dat mensen dat allemaal bedrog was. Maar het is gebleken dat het niet bedrog was, dat het echt is. En ik moet dit boek wel schrijven. Eigenlijk had ik het niet gewild, maar ik moet het wel schrijven. Want het klopt, zoals de Bijbel erover spreekt. En dat is toch wonderlijk. Dat, en niet verwonderlijk aan de andere kant, maar wonderlijk voor hen. Jezus Christus, hij is de eerste, hij is de beste, hij staat vooraan en hij gaat vooraan. Hij maakte elke verandering mogelijk. Het graf van Confucius is nog steeds bezet. Het graf van Boeddha ligt nog steeds vol. Het graf van Mohammed kun je nog steeds vinden. En is niet leeg. Het graf van Jezus Christus kun je ook naartoe. Maar je vindt er helemaal niets en niemand. Want hij is opgestaan. Van harte gefeliciteerd met zo'n Heer. Met de opgestane Heer. Die het begin is. De eerstgeborene uit de dood. En die alles in zijn macht heeft. Daarom ben ik bij hem veilig voor tijd en eeuwigheid. In leven en in dood. Omdat hij leeft. Ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft. Geen enkele angst. Voor wie dan ook. De Heere zegent zijn woord aan jullie hart. En ook aan het mijne. En leert ons van deze opgestane Heer vrijmoedig te getuigen. Halleluja. Amen. We samen de Heer nog danken. Heer Jezus Christus, wij prijzen uw naam en danken u voor het feit dat u ook als mens leeft tot in eeuwigheid. U hebt baanbrekend werk verricht, de baarmoeder van de dood geopend. En daar willen we u hartelijk voor danken. Die laatste vijand is nog onze vijand. Totdat u ook die vijand voor eeuwig zult wegdoen. Dank dat u de basis daarvoor al geheel hebt gelegd. Leer ons te leven vanuit die overwinning. Ook als we in ons leven wel nederlagen meemaken. Leer ons te blijven zien op u. Die ons weer die overwinning schenkt uit genade. Heere, wat bent u goed. Wij eren en prijzen uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen.